Nou, we hebben het vandaag allemaal over gehad. We hebben het gehad over verschillende merken en hoe zij als soort van backbone hun merkwaarden en kernwaarden goed dicht bij zich houden.
Dat we aan de hand van heel veel spraakmakende voorbeelden hebben besproken waarom dat het zo belangrijk is om goede merk- en kernwaarden te hebben. En wat jij daaraan hebt als ondernemer en hoe je jezelf eraan kunt herinneren dat zo belangrijk is en waarom dat ook zijn weerslag heeft op de consument.
Dit is de podcast Eigenwijs Ondernemen. Ik neem jou mee in mijn zoektocht hoe je kan ondernemen op een eigenwijze manier. Ik ben Eva en ik help jou jouw kracht te vertalen naar een website. Wil je op een eigenwijze manier gaan ondernemen? Volg dan deze podcast, zodat we samen de reis aan kunnen gaan. Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Deze week heb ik Christel te gast. En zou jij eens aan de luisteraars willen vertellen wie je bent en wat je doet?
Tuurlijk. Allereerst dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Superleuk dat ik in je podcast mag komen. Primeurtje voor mij, dus tikje nerveus wel, maar wel echt ontzettend leuk. Ik ben Christel Berkhoff. Ben bijna 38 jaar. Doet toch altijd wel een beetje pijn om dat te zeggen. En ja. Na al die jaren dat ik voor werkgevers, voor hele mooie bedrijven heb mogen werken, ben ik in juli gestart met Christian Marketing Communicatie. En daar kan ik heel kort over zijn. Christian helpt MKB'ers bij marktcommunicatie. En dat kan variëren van merkpositionering tot conceptontwikkeling en copywriting.
Ja, en het is wel leuk om te vermelden dat wij elkaar kennen door middel van offline netwerken.
Ja, zeker.
En dat wij daarin een leuke overlap hebben in wat wij geloven, wat MKB-bedrijven zouden moeten doen. Maar eerst zou ik graag van jou willen weten of jij een beetje eigenwijs ben geweest al in je onderneming. Of in, dat kan misschien ook wel dat je ergens anders heel eigenwijs in bent geweest. Of wat mensen om je heen zeiden toen jij begon met jouw bedrijf?
Goeie vraag. Ik heb er natuurlijk van tevoren ook al wel wat over nagedacht. Ik ben sowieso wel een redelijk eigenwijs mens. Dus, en ik denk dat stiekem ook wel een eigenschap is die veel ondernemers wel hebben. Dat ik Christian ben begonnen was eigenlijk voor niemand een verrassing. Sterker nog, mensen in mijn omgeving stimuleerden het ook van joh, na al die jaren werkervaring die je hebt opgedaan, waarom zou je het niet doen? Ja. In plaats van waarom zou je het wel doen? En dat is ook wel eens een vraag die je jezelf mag stellen. Dus in dat opzicht viel mijn eigen wijsheid nog wel mee. Ik hou wel van een goede en een gedegen aanpak. En daar kreeg ik wel reacties op van mijn omgeving van joh, Chris, moet het weer 110% zijn? Kun je niet gewoon lekker starten en beginnen met werken? En nee jongens, nee. Ik ga wel eerst even goed nadenken over waar ik dan voor sta, voor wie ik er wil zijn, hoe mijn huisstijl eruit gaat zien, hoe ik me wil gaan presenteren. Ja. Waarop ik toch wel een beetje de feedback kreeg van joh, maar stroop je mouwen op en begin gewoon. Ja, tuurlijk, want het ene sluit het andere niet uit. Maar ik wilde wel graag gewoon een goede basis hebben. En je had het net over fysiek de netwerken, Eva. Nou, dat is meteen zo'n goed voorbeeld. Ik heb best wel wat effort gestoken in mijn huisstijl en in een passend visitekaartje. Waarop mensen zeiden, met name mijn vriend in dit geval, Jezus, bestel gewoon een visitekaartje en zet je contactgegevens erop. Dan is dat er toch. Ik zeg, maar luister, ik zit in de marketingcommunicatie. En,
ja, moet dat goed zegt staan.
Precies, maar het zegt ook iets, het kaartje zegt iets over jou en over jouw bedrijf en met name in deze branche. Dus des te leuker was het toen ik ook tijdens ons fysieke netwerk die kaartjes kon overhandigen en ik daar ook echt leuke reacties op kreeg.
Ja, dat vind ik ook hoor. Als ik dan kijk naar jouw manier van communiceren, hè, waaronder Instagram, dat is bij jou ook wel een wat groter kanaal, dan zie je gewoon dat daar echt over nagedacht is. Elke post die heeft een beetje diezelfde, hoe zou ik het zeggen, de crystal vibes. Het is gewoon hoe ik jou een beetje zie, dat zie ik heel erg terug op Instagram ook. Gewoon daadkrachtig, ook wel een beetje direct, niet te veel poespas, duidelijke communicatie. En naar mijn idee, ja, staat jouw bedrijf daarvoor en jij natuurlijk zelf ook. Heb je dan, hoe lang, ben ik wel benieuwd naar, hoe lang heb je daar dan over nagedacht?
Ja, allereerst vind ik het echt superleuk dat je dat zegt, Eva. Ik vind het ook heel leuk dat je dat eruit haalt. Want je kunt daar natuurlijk naar streven, maar of het dan ook zo overkomt, dat is dan nog het tweede. En alles staat nog in de kinderschoenen. Ik bedoel, ik ben in juli begonnen. En hoe lang dat ik daar dan over heb gedaan? In juli beginnen was aan de ene kant een zegen en aan de andere kant eigenlijk helemaal niet zo heel handig. Want in termen van acquisitie, jij zit midden in de zomervakantie. Ja. Dus achteraf dacht ik, joh, was dat nou een hele slimme zet geweest? Aan de andere kant heeft het me juist in juli, augustus wel de tijd gegund om ook echt goed na te denken over die basis. En wat heel fijn is als je in dit geval, net als ik als ZZP'er aan de slag gaat, is dat je dicht bij jezelf kunt blijven. Ja. En dat je vanuit daar ook je onderneming kunt gaan opbouwen. En dat is natuurlijk ook waar we het straks over gaan hebben. Het is zoveel makkelijker om op een manier te communiceren die bij je past. En in dit geval ook bij mijzelf past. Dat het allemaal ook wat makkelijker gaat en veel natuurlijker. En ik denk dat dat is, dat dat ook is wat mensen terugzien. Althans, dat hoop ik dat ze dat terugzien.
Ja. Dan kan ik je verzekeren dat ik het in ieder geval zeer goed terugzie. We hebben al een beetje wat... niet echt spoilers. Maar we hebben al wel wat, wat referenties gedaan naar waar we het vandaag over willen gaan hebben. Ja. En waar wij best wel een sterk gevoel over hebben, is dat bedrijven naarmate dat ze langer bestaan een beetje hun kernwaarden kwijtraken door middel van invloeden van buitenaf. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat er in het netwerk iets gezegd wordt wat ze zouden moeten doen. Of dat er invloeden zijn zoals bijvoorbeeld duurzaamheid is bijvoorbeeld nu heel erg een thema wat speelt. Maar niet ieder bedrijf kan daar misschien even goed op inhaken. Dan zou ik dus graag wel willen weten wat jouw visie is op waarom het zo belangrijk is om dicht bij die kernwaarden te blijven.
Wat allereerst denk ik even dat het goed is om te weten, je hebt kernwaarden en je hebt merkwaarden. En die twee die gaan natuurlijk heel erg hand in hand. En waarom? Is dat de merkwaarden draag je uit naar buiten. En de kernwaarden zijn vaker wat intern gericht. Dus hoe verwacht je dat een bedrijf en je collega's zich opstellen? Die twee die moeten ook samenwerken. En vooral in grotere organisaties is dat nog wel eens een uitdaging. Om een voorbeeld te noemen, als ik als merkwaarde heb dat ik een heel erg klantgerichte organisatie heb. Neem bijvoorbeeld Coolblue service, hè, met een glimlach. Alles voor een glimlach. Ja. En ik krijg vervolgens een chagrijnige bezorger aan de deur die liever in zijn bed was blijven liggen dan dat hij bij jou zijn wasmachine kon bezorgen. Ja, dat strookt niet met elkaar. Waardoor die merkbeleving gewoon totaal onderuit gehaald wordt. Ja. Maar doordat de bezorgers van Coolblue zich zo doordrongen zijn van het feit dat ze die glimlachs gaan bezorgen, werkt het. Dus Coolblue is meteen een mooi voorbeeld. Dus dat zowel de kernwaarden als de merkwaarden heel goed overeind staan. En waarom is dat zo belangrijk? Is dat omdat het is je DNA. Het is je identiteit. Het is wie je bent. En het is hoe dat je hoopt dat de mensen jou zien en ervaren. En hoe dat je graag gezien wilt worden. En je kernwaarden en merkwaarden vormen de kapstok voor jezelf en je communicatie. Maar ook voor jezelf bijvoorbeeld als ZZP'er, als dienstverlener of voor collega's. Van wat daarvoor voor service of product of gedrag en normen en waarden bij horen. Het loopt als een DNA, als een backbone door je organisatie heen.
Ja, en even terug naar de kernwaarden en de
merkwaarden,
die kunnen dus daarin wel overlappen, toch?
Zeker. Ja, wat je vaak ziet is dat het dezelfde essentie kan hebben, maar de ene naar buiten gericht en de andere naar binnen gericht. Dus wat voor gedrag verwacht jij van jouw collega's, van jouzelf en van jouw medewerkers als jij staat voor die glimlach? En dan kan dat inderdaad zijn, dat je dus heel servicegericht bent, heel klantvriendelijk. Ja. En dat resulteert vervolgens in die service met een glimlach en die ervaring die je bij die klant overbrengt om dat te bewerkstelligen.
Ja, en inderdaad wat je zegt. Ik denk dat Coolblue daar een heel mooi voorbeeld van is. Ik denk dat zij ook wel Ja, dat echt fantastisch goed hebben uitgedacht en ontzettend goed in de vingers hebben. En zeker, zeker. Het feit dat het misschien niet altijd perfect gaat, pakken ze 9 van de 10 keer naar mijn idee achteraf ook netjes op en wordt het allemaal gewoon goed geregeld. En zorgen ze daarin wel dat er altijd die glimlach wel op het gezicht van de klanten weer terugkomt. Wat als zo'n bedrijf nou zou afstappen van zo'n kernwaarde als klantgericht zijn? Kunnen zij dan alsnog op dezelfde manier de service doen? Of denk je dat ze daar best wel veel klanten in gaan verliezen?
Als je het mij vraagt, dan denk ik dat at the end uiteindelijk het verwachtingenmanagement voorop staat.
Ja.
Dit is wat, hoe mensen nu Coolblue kennen, hoe mensen Coolblue nu ervaren en waarom mensen, denk ik toch 9 van de 10 keer, klant zijn bij Coolblue. Ze zijn snel, ze zijn vriendelijk, het wordt voor je geregeld. Ja. Als dat nou kernwaarden en merkwaarden zijn waar men van afstapt, wat ik ze overigens niet zou adviseren, maar ja, wat er gebeurt, dan zullen ze daar heel erg de verwachtingen in moeten managen.
Ja.
Want als de verwachting van de klant niet overeenkomt met wat het bedrijf gaat leveren of de ervaring die men daarbij krijgt, dan loopt het spaak. Dan ga je mensen verliezen.
Ja.
Dus wanneer een bedrijf al besluit om van kernwaarde of merkwaarde af te stappen of om ze bij te schaven of om ze te veranderen, zorg voor een goed verwachtingenmanagement.
Ja.
En als je merkwaarden zo doordrongen zijn en zo lang al zo krachtig aanwezig zijn met consumenten, nou, dan is het een hele klus en geef ik het je te doen als je dat beeld moet gaan veranderen en die verwachtingen moet gaan bijstellen. Daar gaat echt een heel traject zal daar overheen gaan.
Ja, en waar, waarin denk jij dat dan bedrijven, wat de hoofdreden zou kunnen zijn waarom bedrijven toch zeggen, oh, die merkwaarden en kernwaarden, daar gaan we toch van afstappen of die gaan we anders vormen? Of kijk, afgezien van dat het misschien niet meer past bij de huidige manier van business doen voor ze, waarom zou je veranderen van de waarden?
Nou, wat je vaak ziet gebeuren, is dat er een aantal factoren zijn waardoor ondernemers zich genoodzaakt voelen om een ander pad te kiezen. Dat kan zijn, en dat is een hele voor de hand liggende, is dat de omzetten, de resultaten tegenvallen. Is wat je dan ziet, is dat er toch op een korte termijn kans is dat er paniekvoetbal gespeeld gaat worden. En dat men heel erg op de korte termijn gaat denken. Oké, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat we deze maand, dit jaar, onze omzet nog gaan halen. Dat zijn situaties, crisissituaties, waarin vaak beslissingen worden gemaakt die niet altijd ten goede komen van de kernwaarde of de merkwaarde.
Ja.
Omdat dan het resultaat voorop staat. Dus dat is een reden. En FOMO, the fear of missing out.
Ja,
de angst om aan een trend of aan een belangrijk onderwerp voorbij te gaan. Duurzaamheid is daar een hele mooie van. We moeten iets met duurzaamheid. Want men vindt duurzaamheid belangrijk.
Ja.
En ook daar ligt het risico om voorbij te gaan aan je kernwaarden en merkwaarden, maar ook aan je doelgroep.
Ja.
Want hoe belangrijk is dit voor jouw doelgroep? En daarmee sluit ik niet uit dat bedrijven daar niks mee kunnen doen. Want ik heb ook wat voorbeelden van bedrijven die daar op hun manier, binnen hun eigen kern en merkwaarden, op een hele goede manier op in kunnen spelen.
Ja.
Maar wel met hun backbone als uitgangspunt.
Ja. Ja, en ik denk dat daar een mooi voorbeeld van is. Is bijvoorbeeld een bedrijf, daar werkt een goede vriend van mij, is een grote leverancier voor bowlingbanen. En wat daarin het geval was, dat er op een gegeven moment tijdens kinderfeestjes rietjes werden gebruikt die in een plastic verpakking zaten, die weer in een plastic verpakking zaten, die in een plastic zak zaten. en op een gegeven moment...
A lot of plastic.
Ja, en op een gegeven moment werd er dus vanuit de ouders van de kinderen van dat kinderfeestje werd er gezegd, joh, kan het niet wat minder met dat plastic? En wat, omdat de vraag dus heel concreet vanuit de consument komt, kan zo'n bedrijf dus, kan zo'n bowlingbaan denken, goh, wij willen minder plastic, waardoor de leverancier dus anders wil en moet en kan gaan leveren, omdat de vraag anders wordt neergelegd. Als de vraag niet vanuit de bowlingbanen komt, dat er minder plastic gebruikt moet worden of dat ze dat graag willen, dan ja, is een bedrijf wat daarboven hangt, die moet gaan leveren naar de vraag. En dan moeten ze misschien, ook al is dat tegen hun zin misschien in, plastic blijven leveren.
Nou, dat is inderdaad een goed voorbeeld. Wat een ander voorbeeld is neem bijvoorbeeld de McDonald's. We vinden gezond eten is in toenemende mate belangrijk. McDonald's heeft daarin ook best wel onder druk gelegen. Maar wat McDonald's zal nooit pretenderen dat zij een gezonde restaurantketen zijn. Dat hebben ze nooit beweerd, dat gaan ze ook nooit beweren. Maar wat ze wel doen, is dat ze alternatieven aanbieden. Als je nu bijvoorbeeld een kindermenu bestelt, dan kun je kiezen wat voor fruit dat je daarbij wilt. Je kunt ook kiezen wat voor veggies of in plaats van frietjes. Dus wat ik heel mooi vind daaraan, is dat zonder dat zij zichzelf op een andere manier gaan presenteren, houden ze wel rekening mee met wat er maatschappelijk speelt, zonder van hun eigen kern en merkwaarde af te stappen. Dus ik denk dat bedrijven, dat McDonald's dan bijvoorbeeld laat zien, dat zonder dat zij zichzelf ineens op een hele andere manier gaan wegzetten, hè, ze blijven nog steeds die hamburgerketen waar kinderen heel graag naartoe gaan, dat ze zich wel bereid tonen om mee te denken over hoe dat ze zaken duurzamer en gezonder kunnen aanpakken.
Ja, dat is inderdaad, vind ik ook wel een mooi voorbeeld. Ik wist ook niet dat inderdaad zo'n thema was, dat het zelfs misschien niet vegetarische opties, maar ja, trouwens, die hebben ze ook.
Ja, zijn ze zelfs campagne mee aan het voeren nu.
Ja, precies. Maar dat het ook, dat ze ook als groente als optie en fruit als optie bieden in hun kindermenu, dat wist ik zelf ook nog niet.
En een ander mooi voorbeeld, Eva, en dat is een voorbeeld van een bedrijf waar de merkwaarde en de kernwaarde helemaal in de vezels zit. Dat is Patagonia. Ik weet niet of dat je het misschien kent, maar dat is een sustainable kledingmerk. En die is een paar weken geleden nog in het nieuws geweest, want de oprichter van Patagonia heeft namelijk zijn aandelen min of meer weggegeven aan het goede doel. Dus wat zij zeggen, we staan voor sustainability, we zijn er voor goede doelen. Wij willen echt meer dat regenereren, dus recycling is heel erg belangrijk. En die heeft vervolgens zijn aandelen ondergebracht in een stichting. En dit voorbeeld laat ook wel zien dat op het moment dat jij als oprichter en als eigenaar jezelf zo bewust bent van je eigen kernwaarde en merkwaarde en je handelt daar ook naar, dan zal dat zich ook veel makkelijker reflecteren op een merk en je inspireert je medewerkers, je collega's om op dezelfde manier te handelen. Dus door jezelf daar zo krachtig over uit te laten en daar zo duidelijk naar te handelen, straal je dat ook makkelijker uit en trek je ook makkelijker mensen aan die zich daar ook helemaal fijn bij voelen en die daar 110% achter staan. Nou, wat me ook fascineerde, is de Efteling bestaat dit jaar 70 jaar.
Zo.
En de Efteling ligt bij mij bijna in de achtertuin, want voor jouw beeldvorming, ik woon in Loon op Zand. De Efteling ligt in Kaatsheuvel. Overigens is dat dus gemeente Loon op Zand, dus een beetje trots ben ik soms wel.
Ja, precies.
70 jaar. En afgelopen zomer hadden ze daarover een special op RTL 4. Toen was er een late night show die helemaal in het teken stond van de Efteling in de Efteling. En toen werd ook besproken dat de Efteling het ook niet altijd even makkelijk heeft gehad. En wat mij dan triggert als merkfanaat, is dat hoe dat zij daar toen mee om zijn gegaan. De Efteling is natuurlijk die wereld vol wonderen. Die rode paddenstoelen waar je op kan gaan zitten. Die sprookjes. Ja. Die wereld waar je jezelf even onttrekt aan de werkelijkheid. Maar er is een punt geweest, hou me even te goede, ik weet niet welk jaar het is geweest, maar dat ze zich genoodzaakt voelde om op te boksen tegen alle rollercoasterparken. Dus wilde attracties, denk aan de Python en snelle attracties, Vogelrok, het moest hard, het moest snel. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze daar dus wel een beetje van teruggekomen. En niet omdat ze geen snelle attracties willen, maar wel omdat ze terug zijn gegaan naar de basis. Namelijk die verwondering. Wat is het verhaal van een attractie? En dan laat bijvoorbeeld de komst van Joris en de draak en van een baron laat zien dat die attractie ook kan bestaan binnen een sprookjeswereld. Waar het verhaal wordt verteld. Waar je buiten al wordt meegevoerd door de muziek, door het verhaal, door de opbouw in de spanning. En dan wordt het weer zoveel meer dan alleen een snelle achtbaan. En ik vond dat zo mooi om te horen. Dat er toen iemand was die de ballen had om te zeggen, jongens, wij zijn niet een rollercoaster park. Wij zijn de Efteling. Wij zijn een wereld vol wonderen. Dat zijn zaken, dan denk ik van, daar kan ik echt alleen maar een hele diepe buiging voor maken. Dat vind ik heel bijzonder en heel erg merktrouw.
Ja, en wat je dan ook in de Efteling ziet, is dat de attracties waar ze echt een verhaal meegeven, waarin ze je dus echt meetrekken in die wereld van verwondering, is de Droomvlucht. Dat is volgens mij, ik moet altijd, of tenminste, zover ik weet, is dat de attractie waar ik elke keer als ik er ben inga, maar waar ik ook het langste in de rij moet staan. Toevallig kreeg ik laatst een mailtje, dus het is leuk dat je de Efteling benoemt, dat ze dus weer bezig zijn met het verbouwen, of eigenlijk opnieuw opbouwen van een soort van nieuw spookslot.
Ja, klopt.
En daar hebben ze dus een video bij gemaakt, waarin ze nu al een soort van triggeren in, het wordt een beetje zigeunerachtig. En ik luisterde naar de muziek in die video, toen dacht ik, dit is precies het nummer nog steeds van het spookslot.
Ja, absoluut.
Dus ze nemen ook het hart van de van hoe de Efteling ooit is begonnen, zoals hij ook een hele tijd is geweest, nemen ze die kern, dat hart nog steeds een beetje mee in een opvolger van een soort van spookslot attractie. En de manier waarop dat verhaal wordt verteld, en dat is natuurlijk ook een stukje storytelling, wat ze gewoon fantastisch doen. Vind ik echt bewonderenswaardig. Dat ze dat zo, ze nemen je echt mee in een nieuwe, fantastische wereld.
Nou, en wat ik zo leuk vind hieraan, Eva, daarom is het ook goed dat je het spookslot nog eventjes aanhaalt. Want we hadden het erover, soms dan moeten er zaken veranderen. De wereld verandert, sommige dingen moeten vernieuwen. Het spookslot was, hou me even te goede, volgens mij een van de oudste attracties in de Efteling.
Ja.
Dat lag heel erg verankerd in de Efteling, maar ook een stuk historie bij de grote fans. Ik heb zelfs mensen gezien in die special op RTL met tatoeages van het spookslot. Die hebben uren in de rij gestaan om een boek te mogen ontvangen. En om dat laatste keer die dans macabre, zoals die dan toen werd afgespeeld, daarvan te mogen genieten. En wat ik nou zo ontzettend knap vind, is dat men inderdaad wat je zegt, het hart pakt. Maar het wel brengt naar een attractie die veel meer van deze tijd is.
Ja.
Dus het verhaal blijft bestaan, maar wordt zelfs verder uitgebouwd. De muziek die zo iconisch is, die wordt echt op een voetstuk geplaatst. En er is een attractie bij bedacht. Ik weet niet of je die heb je dus gezien, van wat ongeveer gaat komen. Waarvan ik denk, het is echt ontzettend knap dat je zo trouw kunt zijn. En dat is zelfs niet alleen aan de Efteling, maar ook aan het concept van een attractie. Wel die verandering kunt maken om wel actueel te blijven en van deze tijd te blijven. Vind ik een knap staaltje werk.
Ja, en het is ook precies weer in lijn van, het is naar mijn idee een attractie precies in lijn van wat er al is in de Efteling. Meegaat met de trend, maar niet je kern, wat je zegt, je backbone verliezen daarin. Dus dat is echt een mooie combinatie ook weer. Een prachtig voorbeeld van hoe kan je nou dicht bij je kernwaarde blijven. Terwijl je wel meegaat in ook de trends misschien een beetje. En ook wat de vraag is misschien vanuit de consument.
Ja, absoluut. En ik denk wat een branche is waar we misschien, zonder dat we er altijd erg in hebben, waar we dat heel vaak zien gebeuren, heel veel sneller nog zien gebeuren, is de fashionbranche. Ik ben altijd gefascineerd geweest door fashion, nog steeds. Er valt ontzettend veel over te zeggen. Daar kunnen we een hele lange podcast over maken.
Zeker.
Maar wat zo bijzonder daar is, is dat sommige mensen gaan eraan voorbij. Maar in fashion zie je heel veel maatschappelijke thema's terug. Het is ook altijd weer heel bijzonder om te zien hoe dat die fashion weeks worden ingevuld. En voor veel mensen voelt het als iets wat alleen voor de bühne is. Een influencerfeestje. En het is, kan je vertellen, het is echt veel meer dan dat. Want je ziet op de catwalk de maatschappelijke thema's terug. En wat ik zo ontzettend mooi vind aan fashion, door de eeuwen, door de jaren heen, is dat het de kleding een heel groot verhaal vertelt van wat er actueel is. En dat ontwerpers erin slagen om bij het DNA van hun merk te blijven. En dan heb ik het nu wel echt over het hoogsegment. Ze blijven bij het DNA van het merk, maar weten wel mee te gaan in die actualiteiten. Ooit was bont nog fantastisch. En inmiddels zijn we zover dat we bont gelukkig zo goed als helemaal uit de fashion hebben weten te bannen. En dat merken op een hele creatieve manier daar andere materialen voor hebben gevonden. En hetzelfde is langzamerhand met leer het geval. Stella McCartney gebruikt volgens mij nagenoeg al helemaal geen leer meer in haar collecties. Maar het voelt en ziet er nog steeds uit als Stella McCartney. Dat vind ik wel ontzettend mooi om te zien. Is dat fashion laat wel zien hoe vluchtig zaken ook kunnen zijn. Is dat je op een creatieve manier toch bij jezelf kunt blijven en mee kunt gaan in je tijd.
Ja, dus trouw bij jezelf, trouw aan jezelf blijven, maar meegaan met de tijd. Ja,
ja, absoluut. Ja.
En dat is dus een hele kunst. Maar zouden we daarin ook wat meer richting de luisteraar kunnen trekken? Hoe kan de luisteraar er nou voor zorgen dat die kernwaarde een beetje top of mind heeft en niet vergeet en elke dag leeft richting die merkwaarde of die kernwaarde? Of wat zou jouw... wat zou je adviseren aan zo iemand die daar een beetje mee speelt of toch merkt in het geval van de paniek, voetbal komt af en toe even om de hoek kijken. Hoe kan je dan toch zorgen dat die kernwaarden deel blijven van je manier van werken en de manier waarop je communiceert en de klanten die je aantrekt?
Ja, dus een goede en een terechte vraag even. Want ik kan me heel goed voorstellen dat de luisteraar denkt, dat is even gechargeerd van, hey, joh, het is makkelijk lullen, want je ziet al die mooie voorbeelden. En het is natuurlijk veel makkelijker om dat met terugwerkende kracht af te pellen, om te kijken waar het goed of slecht ging. Maar hoe ga je dat doen als je zelf midden in die situatie zit? En mijn advies, of dat je nou een bedrijf bent met honderden of duizenden medewerkers of ZZP'er, is... Ga in ieder geval bij start, ga voor een goede basis. Waarom begin je met iets? En dat is iets vooral als je alleen begint, dan is dat nog makkelijker dan dat je met anderen begint. Maar denk wel goed na, waar zit de trigger? Want daar hadden we het in het begin van het gesprek hadden we het daar ook over. Het is veel makkelijker om te communiceren over je merk, merkwaarde en kernwaarde als het een manier is die bij jou past. Als het dicht bij jou ligt. En dan gaat het ook op een vele natuurlijkere manier. Dus mijn tip sowieso, ga bij jezelf te raden. Waarom doe ik wat ik doe? En wat vind ik daarin belangrijk? Als je in een grotere organisatie zit, die al een tijdje onderweg is, probeer ook eens terug te pakken op waarom is een bedrijf ooit begonnen? Wat is ooit het idee van iemand geweest om een bedrijf op te zetten? Het komt nooit uit de lucht gevallen. Ja. Er is altijd een vraag geweest of een reden waarom dat iemand op zijn of haar zolderkamer een idee is gaan uitwerken. Daar zit het hart van de organisatie. En op het moment dat je dat zelf even kwijt dreigt te raken, heb je dus ook die kernwaarde waar je op terug kunt pakken. Wat daarnaast, wat ik ook altijd kan adviseren, is blijf mensen bevragen die jouw producten of diensten afnemen. Als je jezelf een beetje uit het oog dreigt te raken, dan is het gewoon goed om eens te kijken bij de mensen die al jouw klant zijn. Hey, waarom ben je eigenlijk klant bij mij? En wat vind je daar nou zo prettige aan? Of wat zou je daar eventueel nog anders aan zien? En als het goed is, ja, zul je dan zien, is dat er vaak klanten bij jou zijn die bij jou kopen of bij jou afnemen, omdat ze passen bij wat jij doet. Dus ook ja, daar zit een stuk in waar je dan op kunt, waar je op kunt terugpakken. Dus wanneer je zelf uit het oog dreigt te verliezen en die merk en die kernwaarden, of je komt in een situatie waarin de paniek toeslaat, probeer dan ook vooral daarnaar te kijken en naar het langere termijn effect. Wat ik nu ga doen, wat heeft dat voor mogelijke consequenties voor straks?
Ja, ik denk wel, als ik hem heel eventjes concreet maak naar mijn eigen bedrijf. Kijk, ik heb ook in situaties, en daar ben ik heel eerlijk in situaties gezeten waarvan ik dacht, ja, deze klant die past misschien niet helemaal bij mij of wat ik uit wil stralen, maar hè, het is wel weer eventjes omzet of ik kan wel weer eventjes gewoon doorwerken. En dat je dan met een soort van onderbuikgevoel al die samenwerking ingaat. Als zijnde, het voelt eigenlijk niet zo heel goed. Ik heb er een klein beetje een slecht gevoel over. Of misschien gaat deze klant toch iets te veel van me vragen. Geef je hem een vinger en pakt hij je hele hand. En blijkt dat toch achteraf dan ja, wel waar te zijn. Wat ik dus heb gedaan, heel concreet, is mijn kernwaarden op mijn laptop geplakt. Dus op het moment dat ik, dan geef ik mezelf eigenlijk dagelijks de reminder van Eva, dit zijn je kernwaarden, hier wil jij graag naar leven, sluiten ze niet bij één, maar gewoon sluiten ze bij alle drie aan, ja of nee, dan is dat een samenwerking een klant die ik dus wel of niet ga aannemen. En ik ben er echt van overtuigd, en het is heel cliché, elke nee tegen een ander is een ja tegen jezelf. En die ja kan ook zijn op het gebied van, oh, ik ga mijn marketing nog eens even goed bekijken. Of ik ga heel even kijken of er binnen mijn bedrijf nog verbeterpunten mogelijk zijn in de website. Of dat ik iets anders, een tekst bijvoorbeeld anders moet gaan formuleren. Of misschien, ander concreet voorbeeld. Ik ben niet de beste tekstschrijver, maar vraag mij maar om te gast te komen in een podcast. Of laat mij maar een podcast opnemen. Ja, ik lul zo de oren van je kop af, zeg maar. Dus blijf ook, weet je al, dicht bij jezelf. Want je zegt, je hebt je eigen kernwaarden. En die zijn ook vaak makkelijk te vertalen richting merkwaarde. En waar zit dan de sweet spot dat jij elke dag met veel plezier je bed uitkomt om weer terug aan het werk te gaan, omdat je merkt dat het echt vanuit die kern komt.
Heel treffend, Eva. En het is ook goed dat je het klein maakt en naar jezelf vertaalt. Want zit precies in elkaar zoals jij het zegt. En als we gaan kijken naar organisaties die misschien wat personeel in dienst hebben of iets meer personeel in dienst hebben, dan zul je zien dat op basis van die waarden die jij als oprichter op dat moment hebt, dat je daar ook mensen op gaat aantrekken. En ja, dan kan het wel eens betekenen dat iemand die je aanneemt niet binnen jouw werkcultuur past. Maar dan kun je dus ook niet van diegene verwachten, denk ik, dat die binnen dat kareel zal passen. Want op dat moment voelt daar de oprichter zich waarschijnlijk niet fijn bij, de medewerker voelt zich daar niet fijn bij, en heb je geen match. Dus hoe kan iemand dan wat jij wilt uitstralen ook naar de klanten toe gaan uitstralen? Dus op die manier krijg je ook een veel natuurlijkere match bij je werving en selectie. Iets wat je nu natuurlijk ook heel veel ziet gebeuren is, waar ziet iemand zich werken? En ligt daar in de kern de juiste match? En je zult zien dat op het moment dat wel het geval is, dat samenwerken ook veel natuurlijker gaat. En dat bijvoorbeeld, om terug te pakken op Coolblue, die bezorger ook helemaal geen moeite kost om met een glimlach te bezorgen. Want je voelt dat die bezorger het gewoon ontzettend fijn vindt om bij jou aan de deur te staan en jou blij te maken, zodat je in ieder geval die berg was weer kan wegwerken. En daarom zie je ook steeds vaker dat in werving en selectie juist ook die merk- en die kernwaarden steeds belangrijker worden om op een goede manier naar buiten te dragen.
Ja. Ja, dus eigenlijk zou je hem kunnen samenvatten in of het nou gaat om klanten, partners, werknemers of ja, iemand anders waarvan jij denkt die moet of zou kunnen aansluiten bij mijn bedrijf. Is het belangrijkste om die merkwaarden en die kernwaarden gewoon goed voor ogen te hebben, zodat je ook mensen kan gaan aantrekken die daarbij aansluiten.
Absoluut.
En laten we ook eerlijk zijn. Dat kan met vallen en opstaan. Want ook daarin, denk ik, je leert door het gewoon een keer fout te doen en een keer die deksel op je neus te krijgen. En dan zie je in ieder geval hoe het niet moet. Of met wie het niet moet. En nou ja, dan krijg je wel weer de energie vanuit de positieve kant op het moment dat je wel dichtbij die backbone blijft.
Ja.
We kunnen inderdaad wel praten over de hele grote bedrijven. En we zien ook we zien ook hoe die bedrijven dat perfect in de vingers hebben. Maar ja, die hebben er wel een marketing en een bouwteam achter zitten. En een conceptualisatieteam waarvan je denkt, holy fucking shit. En dat moet je ook niet vergeten.
En toch is er dan bijvoorbeeld in dit geval bij de Efteling, één iemand geweest die toen in die tijd, hè, dat het een,
ja,
we moeten een rollercoasterpark gaan worden, die de ballen heeft gehad om zijn nek daarop uit te steken en te zeggen, nee, dat gaan we niet doen.
Ja.
Omdat er ooit één iemand is geweest die de Efteling heeft bedacht zoals het er is. Namelijk een plek om je te onttrekken aan de werkelijkheid. En als ik nu ook naar mijn eigen bedrijf kijk, denk je, ja, waarom ben ik Chrisje begonnen? Ik ben Chrisje begonnen omdat ik denk dat ik MKB'ers op een betrokken en op een begrijpelijke, maar vooral ook op een bereikbare manier kan helpen. En met bereikbaar bedoel ik bereikbaar als in letterlijk, je kunt mij altijd bellen, maar ook bereikbaar in prijs. En dat zal er bij mij nooit uitgaan. Want ik wil er zijn voor de mensen die niet naar het dure reclamebureau kunnen. En die geen marketingorganisatie hebben.
Ja.
Dus het zit echt in, het zit in je hart.
Heb jij misschien nog een concrete tip, tool of een boek wat jou heel erg heeft geholpen op het thema, op dit thema?
Ik heb niet één concrete tip. Hè, want wat je ziet is dat op dit onderwerp er toch heel veel ook vooral theorieboeken zijn. En hetzelfde geldt voor als je dit soort onderwerpen gaat googlen. Dus theorie te over. Maar de tip die ik met name wil geven, en dat is ook iets waar ik op aansla, is stel jezelf vooral heel erg nieuwsgierig op. Waarom doen bepaalde bedrijven het goed? En waarom doen ze het niet goed? Ja. En vanuit dat gedachtegoed heb ik bijvoorbeeld een documentaire gekeken over Tony Chocoloni, de chocolade die ik in ieder geval heel erg lekker vind. En die documentaire die heet Tony van chocoladecrimineel tot wereldverbeteraar. En die documentaire die laat zien hoe vanuit een zoektocht naar slavenvrije chocolade door Teun van de Keuken in Keuringsdienst van Waarde. Ja. Uiteindelijk is gevormd tot het merk wat Tony nu is. Even een klein detail daar gelaten, dat ze nu volgens mij officieel niet meer op de slavenvrije chocoladelijst staan, omdat ze met Callebaut samenwerken. Als ik het goed heb, zo even uit mijn hoofd.
Maar heb ik ook vernomen, inderdaad.
Ja, maar wat zo mooi is aan die documentaire is dat je ziet dat het zit helemaal in de vezels van waarom Tony bestaat. Van de brokken chocolade die ongelijk verdeeld zijn, omdat de winst niet gelijk verdeeld wordt. Tot de wikkel en het verhaal dat aan de binnenkant staat. Dat zijn gewoon hele inspirerende verhalen. En hetzelfde geldt voor een documentaire die ik bijvoorbeeld heb gezien over Karl Lagerfeld. Ja. Helaas niet meer onder ons, maar de Duitse beroemde ontwerper die onder andere voor Chanel heeft ontworpen. En hoe hij het modehuis Chanel in een tijd dat het daar echt minder mee ging, er bovenop heeft geholpen. En hoe hij dat gedaan heeft. En wat ik dan toch wel echt terughaal, hè, op het moment dat ik vanuit nieuwsgierigheid dit soort zaken ga bekijken of mezelf daarin ga verdiepen, is dat het vaak toch echt wel eigenwijze, creatieve, gedreven geesten zijn die weten om zo doordrongen te zijn van het belang van een bepaalde visie en missie en die merkwaarde. En dat zo met zich meedragen en uitstralen, dat je daar niet omheen kan. Of je het nou wil of niet. En dat betekent van, ik ben wel een match met een merk of niet. Either way, allebei is goed. Maar dat inspireert mij ontzettend. En dat helpt mij er ook aan herinneren. Geen één bedrijf heeft een vlekkeloze levensloop. Ja, daar zitten altijd ups en downs in. En wat heeft een bedrijf gedaan, wat jij kent, wat jij mooi vindt, om daar doorheen te komen? En dit zijn natuurlijk hele spraakmakende voorbeelden die ik gebruik, omdat bijna iedereen ze kent. Maar misschien is het wel een bedrijf om de hoek. Zou ook heel goed kunnen. Stel je nieuwsgierig op. Wat hebben zij gedaan om daar doorheen te komen? In sommige punten heeft niemand de wijsheid in pacht. Dus stel je nieuwsgierig op. Ga het vragen, ga er achteraan, zoek dingen uit en blijf daar vooral ook op leren. De tijden veranderen en stel je open voor wat anderen je daarover te vertellen hebben.
Ja, het gewoon de dingen die jij hebt gezegd, ik vind het gewoon echt, ik vind het zelfs gewoon super inspirerend. En ook gewoon dat ik direct denk van, ik moet daar ook mee aan de gang, weet je. Ik moet ook aan de slag
goed.
Met iets meer gaan leven richting die, wat zijn de mijne en hoe kan ik dat elke dag blijven uitstralen? Zoals een, weet je wel, Karl Langerveld dan heeft gedaan. Of zoals een Tony Chocoloni doet. Of zoals een Efteling doet. Ik vind dat wel leuk.
Ja, ik vind het sowieso echt onwijs leuk om over te praten. En daarom mensen die mijn vriend die zegt dan bijvoorbeeld van, wat zit je nou weer te kijken, weet je wel. Ik kan me daar helemaal in mee laten voeren. En ik kan daar dus ook gewoon super enthousiast over worden. Omdat je ook open staat om echt naar details te kijken. Ik bedoel, en dat zit in kleding zit dat dus. Dat je echt gewoon bij ontwerpers minuscule verwijzingen en dingen ziet dat ik denk, dat gaat daar naartoe. Of dat vertelt daar iets over. Maar ook als je in de rij staat bij de Efteling. En mensen hebben het vaak niet door, maar als je door die gangen heen loopt, bij de Max en Moritz bijvoorbeeld, die kleine dingen die het wachten zoveel leuker maken, omdat het je al helemaal meeneemt in die wereld van Max en Moritz. En dat is leuk, want kinderen reageren daar nog veel meer hyper op, want die staan er nog veel meer voor open. Die zien dat nog veel beter. En ik word daar echt helemaal wild van. Ik vind dat dus echt fantastisch. En je kunt er ook in doorslaan, I know. Maar het geeft wel aan, als je dat kunt overbrengen, dan weet je wel echt heel duidelijk waar je voor staat.
Ja, je hebt wel een punt dat het misschien niet altijd even, dat je er ook in kan doorslaan of dat het ook te veel kan worden. Of dat het misschien ook een beetje in het te overdreven kan worden getrokken. Maar dat er wel een soort van basis in zit van ga eerst naar die tekentafel voordat je een bedrijf of een product lanceert.
Ja, en het is makkelijker om iets te downgraden dan iets te upgraden. Het is makkelijker om dat wat er te veel is, om dat er een beetje af te halen dan om dat vuur aan te moeten wakkeren.
Ja, dat is wel
Dus dat is denk ik een stukje makkelijker bij te schaven dan wanneer het er niet is en je moet het gaan bedenken en gaan aanwakkeren.
Ja. Vind eerst die kracht en daarna ga vanuit daar kijken van hoe kan ik dat dan vertalen in woorden.
Ja.
Heb jij nou als luisteraar het idee, ik wil deze tips nog even goed nog een keer nalezen, volg dan even de link in de beschrijving naar mijn website, zodat jij al deze tips nog een keer kan overlezen. En dan hoop ik jou volgende keer weer snel terug te zien. Bedankt voor het luisteren! Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Ik zou het heel leuk vinden als je mijn podcast zou volgen, zodat je geen enkele aflevering meer hoeft te missen. Ben je op zoek naar meer ondernemerstips? Vergeet dan vooral niet @webdevelopment.nl te volgen op Instagram. Voor nu, tot de volgende keer.